het avondmaal gevierd. Die week daarvoor hadden we een doopdienst met 4 dopelingen. En toen was het thema, je hoeft niet bang te zijn. En dat gaf na de dienst heel veel opgeluchte reacties, eigenlijk een beetje tot mijn verbazing. Maar er kwamen ook wel vragen. Was het allemaal niet te ruim en te makkelijk? Nou, we gaan nu lezen uit Maleachi. Dat is een bekende adventstekst dus. En ik hoop dat ik de mensen die 2 weken geleden wat moeite hadden, dat ik die een beetje kan geruststellen. En ik hoop ook dat de mensen die 2 weken geleden gerustgesteld waren, dat die niet opnieuw in angst vervallen. Dus dat die niet teruggeworpen worden. Dat ze denken, ja, Fred gaat nu met de ene hand weer nemen wat hij 2 weken geleden gaf. Dus dat. Overigens heb ik met de raad afgesproken, want we hebben er even over gesproken. Zal ik binnen afzienbare tijd eens een studieavond houden over die grote vragen van God die straft en de hel. Al die dingen, grote vragen. Kunnen we er ook met elkaar over spreken. Bij een preek kan je zo moeilijk zeggen, wacht eens even. Na de preek had ik al aangekondigd, gaan we luisteren naar muziek van Georg Friedrich Händel. Dus we gaan niet zingen, maar luisteren. Dat is uit de Messiah. Ik weet, er zijn sommige mensen die vinden dat niet zo heel erg mooi. Ik weet, andere mensen vinden het schitterend. Want dat is het natuurlijk ook. He shall purify. Dus Händel heeft Matthäus 3 op muziek gezet, zoals de hele Messiah, bijbelteksten op muziek. Dat is echt waanzinnig. Allemaal bijbelteksten die heen wijzen naar de Messias, naar de Messiah. Waaronder Maleachi 2 en 3. We gaan lezen van Maleachi 2 vanaf vers 17. Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen we hem lastig? Nou, door te zeggen, iedereen die kwaad doet is goed in de ogen van de Heer, zulke mensen bevallen hem, want hij doet niks. Of, waar is nu de God die recht spreekt? Oké, let op. Ik zal mijn bode zenden, die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen zij op de juiste wijze offergaven brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in vroege jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die mijn eed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten en tegen alle die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Tot zover de lezing. Nou, dus dit. Als ik God was, denken de mensen in de tijd van Maleachi. En dat denken wij misschien ook wel eens. Als ik God was, zou ik het toch anders doen. Ja, en wat zou ik dan anders doen? Nou, dan zou ik ervoor zorgen dat er minder narigheid is, minder oorlog is. Dan zou ik meer ingrijpen, zou ik eerder ingrijpen, zou ik vaker orde op zaken stellen. Als ik God was, hè? In het begin van deze eeuw verscheen er een film, Bruce Almighty. Nou, ik zie iedereen boven de 60 hard knikken. Bruce Almighty. Bruce is een Amerikaan. Het is ook echt een Amerikaanse film. En af en toe denk je, is het niet plat? Het is een fantastische film. Oké, ook plat. Bruce is een Amerikaan die denkt alleen aan zichzelf. Die wil promotie maken op zijn werk. Die wil een veel betere auto. Die wil dat zijn vriendin bij hem blijft, ondanks zijn nukken. En hij verwijt God dat God niet voor al die dingen zorgt. Dat God hem niet meer helpt. Dat het zo stil is, dat hij niks doet. Dus als ik God was. Oké, zegt God. Dat wordt dan zo uitgebeeld, hè? Als jij zo'n kritiek op mij hebt, dan daag ik jou uit om het beter te doen. Jij gaat het beter doen, hè? Hier krijg je een week lang mijn goddelijke macht voor over de wijk waar jij woont. Ga je gang. Nou, wat denk je? Bruce gebruikt die goddelijke kracht alleen voor zijn eigen voordeel. Dus hij zit ineens in een Lamborghini en zo, hè? En hij probeert ook zijn vriendin bij zich te houden, maar dat lukt niet. Want dat doet de goddelijke kracht niet op die manier. Nou, hier moest ik aan denken bij de profetie van Maleachi. Die mensen denken alleen maar aan zichzelf. Het gaat dus heel slecht met het land. Dat weten wij, hè. Hoe meer mensen aan zichzelf gaan denken, hoe slechter het gaat in het land. Ieder voor zich. En dan zijn ze allemaal boos op God, op de hemel. Je merkt niks van hem. Maakt blijkbaar niet uit of je goed of slecht leeft. God doet toch niks. Ja? Nou, dan ben je heel benieuwd naar de reactie van God. Let op, zegt Maleachi. Zegt hij hier twee keer. Let op, kijk. Opeens komt de Heer. Ja, dan gaat hij komen. Komen zal hij. En ik zie de mensen in de tijd van Maleachi een beetje twijfelen. Want enerzijds denken ze, eindelijk komt hij in actie. En dan steken ze hun nek uit, wat gaat er nu gebeuren? Maar tegelijk zie je ze denken, heb ik dat nou goed gehoord van Maleachi? Het klinkt ook wel een beetje dreigend. Wat bedoelt hij nou? Wie zal die dag kunnen doorstaan? Horen ze hem dan zeggen. Ja, zie je wel, daar heb je het. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wij krijgen ook een beurt. Wie zal overeind blijven? Psalm 130, hè? En je ziet ze dus zo van, nou komt God. Krabbelen ze toch achteruit. Ze deinen ze terug. Hij komt met vuur. Oké. Je houdt je adem in. Misschien heb je geluk. Is het vuur niet voor jou, maar voor anderen natuurlijk, hè? Voor de echt slechte mensen. Het is... Weet je voor wie het is, zeg Maleachi? Het is voor de zonen van Levi. Wow. Dat zijn de priesters, joh. Dat zijn de priesters. Zijn dat de slechtste mensen? Dat zijn toch degenen die het dichtste bij God staan, die offers brengen, die het volk bij God vertegenwoordigen en God bij het volk? Als die te maken krijgen met het vuur van God, ja, juist die, zeg Maleachi, want die staan dus heel dicht bij God. Maar met hun hart zijn ze ver weg van hem. Ja, dan gaat het knetteren. De levieten die doen maar wat. Kun je lezen in Maleachi 1 en 2. Ze prutsen wat met offers. Brengen oneerbiedig offers. Ze praten het egoïsme van de mensen goed. Waarom? Omdat ze zelf ook egoïstisch zijn. Dus iedereen wordt naar de mond gepraat. Ga lekker, hè. Lekker voor jezelf. Lekker voor jezelf. Doe ik ook. Jullie willen dat ik kom, zegt de Heer. Hier ben ik. Ja, en dan gaat het zeer doen. Dan gaat het branden. En dan hoor ik iemand denken, krijgen we dan toch, na 2 weken geleden, krijgen we hel en verdoemenis. Maar is dat dan zo? Hebben wij dus een God die het kwaad, er is veel kwaad in de wereld, die dat gaat bestrijden met kwaad, met een nog veel groter kwaad. Hebben wij een God die geweld neerslaat met nog veel groter geweld? Die de harde krachten overroelt met nog veel hardere krachten? Hebben wij zo'n God? Die komt met een vuur dat alles gaat verteren. Dus we kijken gespannen mee met die mensen. Hij komt, en hij gaat zitten. Hij gaat zitten. Dicht bij het vuur, ja, ik zie het. Het is inderdaad verterend. Het is het vuur van een edelsmid. U ziet die mensen snel heen en weer denken, oké, vuur help. Vuur van een edelsmid, hey. Een edelsmid is niet een rouwdouwer. Is niet een geweldenaar. Dat is een kunstenaar. Dat is iemand die precies weet wat hij doet. Die heel subtiel te werk gaat. Het kan nog wel verschrikkelijk zeer doen. Hè? Want het is heel gericht. Dat is een beetje een raar verhaal. Ik heb een beetje wel eens van die wratjes. Dat heb je gewoon als je 40 bent geweest. Hè? En die worden dan weggebrand. Ja, eigenlijk niet gebrand, maar bevroren. Maar het voelt alsof ze het in de fik zetten. Dus dat is zo'n huisarts een beetje zo, ja, hier nog een, ja, en hier nog een. Of denk aan een tattoo zetten. Nou, ik hoorde pas van iemand, jongen, wat doet dat verschrikkelijk zeer. Ja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, hè. Maar dat is al, ja, je kunt het lelijk vinden, je kunt ook een kunstwerk vinden. Nou, de Heer gaat zitten als een edelsmid om het zilver te zuiveren. Evengoed wel heel bijzonder dat de Heer ons dus ziet als zilverwerk. Moet je eens goed over nadenken. God ziet jou als een stuk zilver, als iets heel kostbaars. Dat zit erin, hè? En wat gaat die voorzichtig te werk? Want wat wordt er nou precies verteerd door dat verterende vuur? Gaat die zilversmid het zilver zelf verteren? Nee, natuurlijk niet. Dat is veel te kostbaar. Hij verteert alles wat niet zilver is. Alles wat niet zuiver is, dat verteert hij. En ik weet wel, het verterende vuur, het gaat niet altijd heel subtiel bij God. Het kan ook gebeuren dat hij bijvoorbeeld een heel akkerland afbrandt. Maar zelfs dan zou je kunnen zeggen, gaat het erom dat daar iets nieuws ontstaat. Dat land vruchtbaar wordt. Dat daar iets nieuws kan gaan groeien. Zoals we dat altijd zeggen bij de doop. Hè? De Heer wil van ons afspoelen met water wat niet bij de hemel past. Zo kun je dat ook hier zeggen. Hij wil wegbranden wat niet bij de hemel past. Dat is hij aan het doen. Wegbranden wat niet bij de hemel past. Ken je deze tekst uit 1 Korinthe 3? Oh, hij valt een beetje weg, zie ik, maar ik kan het net lezen. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal die worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal die daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. Dit is 1 Korintiërs 3. Ik heb ook een cake klaar liggen. Bij deze preek kun je het rustig nalezen. Maar zie je dat? Dus iemands bouwwerk, wat iemand bouwt in zijn leven, kan worden verbrand. En dat betekent dan niet per se dat die persoon zelf ook verbrand wordt. Dat die in het vuur moet blijven. Nee, het is dwars door het vuur. Als het ware door het vuur heen. Zie je dat? Hé. Moet je bang zijn voor God? Nou, als je een leviet bent, een geestelijke, een dominee, en je gooit er met de pet naar. Als je een Bruce Almighty bent, en je leeft egoïstisch voor jezelf, en je wilt God even op het matje roepen. Ik wil je best zeggen vanaf deze preeksel dat je dan je adem in mag houden voor God. Zeker. Maar als je bent als Maria, dat was de preek van 2 weken geleden, dan zegt de engel tegen je, niet bang zijn. Ik zie dat je mij wilt dienen. Als je met vallen en opstaan achter Jezus aan wilt gaan, zijn discipelen, en dan komt Jezus over het water naar ze toe, zegt hij, niet bang zijn, ik ben het. Je bent toch niet bang voor mij? Als je een discipel van de Heer wil zijn, niet bang zijn. Onze oudste dochter Ellen zat op de basisschool. Nou, daar heb je soms dat de juf of de meester even ontzettend tekeer moet gaan, hè? Daar vragen de kinderen soms om. Dat was natuurlijk vooral tegen degene die er een potje van maakte. Onze Ellen trok het zich altijd heel persoonlijk aan. Die dook in elkaar. Die dacht dat de boosheid ook volledig op haar gericht was. En ik kan je zeggen, het is mijn eigen dochter, maar het is het liefste kind dat bestaat. Want ja, nou ja, ze lijkt op de moeder, zou ik maar zeggen. Het was niet zozeer voor haar. Mijn punt is, natuurlijk kun je bang zijn voor God. Ik denk, zo, wat kan God tekeer gaan, zeg. Maar je hebt vooral reden om bang te zijn als je het ernaar maakt. Als je hem het bloed onder de nagels vandaan haalt. Als je erop losleeft en intussen hem beledigt. Nou, hij doet toch niks. Alles gaat gewoon lekker door. Dan zegt God, uitkijken met mij. En wat gaat hij dan dus doen met zulke mensen? Voor altijd verbranden. Nou, Maleachi zegt, zuiveren, puur maken, het kwaad eruit branden. En zou het kunnen zijn dat de Heer dat met ons allemaal wel aan het doen is? Met de een meer dan met de ander, maar met ons allemaal. Want wat is dat nou concreet, dat zuiveren? Gebeurt dat nou echt letterlijk met vuur? Dat dachten ze heel lang in de kerk, in de middeleeuwen, hè? Stookten ze een vuurtje op de marktpleinen, de geestelijken. En dan moesten de mensen daarbij komen en dan daagden ze je uit van steek je hand eens in dat vuur. En dan deed je dat, ach nee, langer. Want als je je niet bekeert, zul je dit voor altijd blijven voelen. Tenzij je betaalt. Kunnen wij een kathedraal bouwen. Af laten kopen. Misschien voor je opa en oma, misschien zitten die nu te branden. Nou, dat is letterlijk genomen en wij voelen toch allemaal aan, dat zo kan het niet bedoeld zijn. Wat is het vuur dan? Is het niet gewoon de Heer zelf, de aanwezigheid van de Heer, de adem uit zijn mond? Dus hij komt en dan voel je toch een beetje heet worden onder je voeten. Dan doe je gauw je schoenen uit, want de grond waarop je staat is heilig, hè? De Heer gaat iets zeggen tegen je en je krijgt het er helemaal warm van. Zo, dat was wel even voor mij. Ik voel het. Het brandt. Gods woorden zijn als vuurvlammen, zeggen de profeten. Als de geest wordt uitgestort met Pinksteren, wat zie je dan? Tongetjes als van vuur, hè? En dan houdt Petrus een vlammend betoog en de mensen die voelen hem binnenkomen, het steekt in hun hart, staat er. En ze reageren, wat moeten we doen? Zie je, zo kan dat gaan, hè? De geest overtuigt je van zonde. En die moet er uitgebrand worden. En Johannes de Doper had dat gezegd. En Jezus gaat komen en Jezus, dus die na mij komt, die komt jullie dopen. Ik doe dat met water, maar Jezus doet dat met Heilige Geest en met vuur. Dat is die bode waar Maleachi het over heeft, hè? Johannes de Doper. In onze Bijbels, dat is wel heel aardig, hè? Zit dat maar een paar bladzijden bij elkaar vandaan. Maleachi 3, Matthäus 3. Het is twee keer je Bijbeltje omslaan. Dan zit je bij Johannes de Doper. En dan zit je bij Jezus. En is Jezus dus, want hij komt je dopen met vuur, hè? Is hij dan om vuur bang van te worden? Gaat Jezus dan mensen verbranden? Nou, ik zie een Heer die mensen geneest. Die mensen heel maakt. Die mensen puur wil maken. Ze reinigt. Ze redt aan het kruis. Ik ben niet gekomen om te oordelen. En dan gaat Jezus dingen zeggen. Na Johannes gaat Jezus dingen zeggen. Het worden geen dreigementen. Het worden zaligsprekingen om te beginnen. Zalig ben je, gefeliciteerd ben je als je vrede wil stichten. Als je barmhartig bent, als je zachtmoedig bent, als je anders bent dan de Trumpen en de Poetins. Gefeliciteerd. Jullie hoeven niet bang te zijn. Zalig ben je als je niet iemand vermoordt en als je zelfs niet tegen iemand scheldt. Gefeliciteerd. Zalig ben je als je niet vreemd gaat, als je zelfs niet naar een andere vrouw kijkt. Nou, dat zijn wel woorden, eerlijk gezegd, die branden. Hè? Woorden van Jezus die branden. En ik denk bij ons allemaal, zeker bij de mannen. Dat brandt in je. En het allermeest bij de schijnheilige levieten en bij de Bruce Almighty's. Nou, dan in het laatste Bijbelboek, Jezus is naar de hemel gegaan, verschijnt hij aan Johannes. Johannes kent hem als de beste, hè? De discipel die Jezus lief heeft. En wat ziet Johannes dan? Ogen die vlammen als van vuur. Hè? Vurige ogen. Dus als je Jezus voorzichtig durft aan te kijken, word je bij wijze van spreken al puur. Hè? Denk je, ik ga echt niks stoms meer doen. Ik ga niks meer doen wat God niet wil. Ik wil u dienen. Ik hoor bij u. Hoop je het ook dat de Heer zal komen? He, dat hij de kwade machten onder de handen gaat nemen. Want dat mag je toch hopen. De kwade machten aanpakken. En komt hij misschien vandaag al in jouw leven of vorig jaar of 10 jaar geleden? Niet om je angst aan te jagen, maar om je te bevrijden van de onzuivere plekken in je hart, hè? Dus niet om tegen je te zeggen, ja, het was weer niet goed genoeg, dat niet. Nee. Nou ja, wat je vraagt als je zingt, stort op ons uw vuur. Zingen we aan het eind van de dienst. En mag de Heer dan komen bij de mensen die dingen kapot gemaakt hebben, misschien wel in jouw leven. Ja, toch? Mag de Heer daarbij komen met zijn vuur? Zullen we hem vragen of hij recht komt spreken? En dat hij dan vurig afrekent met alle oorlogsmisdadigers en met alle verkrachters. En met iedereen die jou onrecht heeft aangedaan. Jezus vertelt van een rijke man en een arme Lazarus. Die rijke man bekommert zich niet om die bedelaar. Als Lazarus komt te overlijden, gaat hij rechtstreeks naar de hemel. Dan sterft ook de rijke man, die zit ineens in het vuur. En de rollen zijn ineens totaal omgekeerd. Nu moet de rijke man bedelen. Nu moet hij voelen wat hij die Lazarus al die jaren heeft aangedaan. Dat ga je voelen. Dat brandt in je. En die man gaat huilen. Mag mijn tong nat gemaakt worden. Mijn ziel dorst naar de Heer. En hij denkt aan zijn broers, ga ze waarschuwen. Je voelt, dat is een pijnlijk proces waar hij helemaal doorheen moet. Maar je denkt toch, als zo'n onmens is een mens zou mogen worden. We lazen een paar maanden geleden bij Ezechiël, hè. Bij Ezechiël dat het goed komt met Jeruzalem. En dan zegt Ezechiël iets heel geks. Ja, want het komt sowieso goed met Sodom en Gomorra. Zelfs met Jeruzalem. Maar dat Sodom en Gomorra, dat is raar. Want dat is toch op de kop gekeerd? Dat ligt toch in een poel van vuur? Dan zegt Ezechiël, het komt goed met Sodom en Gomorra. Hoe kan dat? Is dat misschien omdat het vuur van God is? Louterend, het kwaad wegbrandend, reddend als door het vuur heen. Wij leren vroeger in de gereformeerde kerk de catechismus, zondag 19. Wat troost het je dat Jezus komt om te oordelen dat je rechter je redder is. De rechter is de redder. Jezus kan je redden als het moet door het vuur heen. Bruce Almighty, hè, die wordt door de hele film heen gelouterd. Hij komt zelfs even bij God in de hemel terecht. Ongeluk, bijna doodervaring, alles zit erin. Maar dan gaat hij anders leven en dan gaat hij anders bidden. En dan gaat hij lief hebben. En gunt hij zijn vriendin het beste. Dus dat kan een heel proces wezen, hè. De edelsmid gaat er goed voor zitten. Hij neemt zitting, lazen we. Hij gaat er goed voor zitten. Want hij levert geen prutswerk, geen haastwerk, hè? Hij neemt er de tijd voor. En bij het ene zilverwerk duurt het langer dan bij het andere. Jezus zegt dat ook, hè? Het zal voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn in het oordeel dan voor die dorpjes waar ik gewoond heb. Dus voor de een duurt het zuiveringsproces langer dan voor het andere. En vind je dat niet een van de allermooiste dingen van God? Als je denkt, oh God, wat heftig, wat dreigend, dan blijkt er altijd iets goeds achter te zitten. He, toch overwint is de genade. He shall purify, horen we zo meteen. Dat wordt gezongen in 16e nootjes. En misschien schiet je even in de lach als je het voor het eerst hoort. Dan moet je nog een keer luisteren thuis. En nog een keer en nog een keer. En dan ga je net als ik, wordt het een van je favoriete nummers op Spotify. He shall purify. Achter elkaar, het knettert. Tik, 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 tik. He shall purify. Je ziet de vlam, je ziet de actie, de zuivering. Oh, de Heer is bezig. Er was dus een Bijbelkring, daar stop ik mee, ergens in het land. En ze bespraken ons hoofdstuk, Malachi 3. Na afloop besloot een van de vrouwen om eens een bezoekje te brengen bij zo'n zilversmid. Van hoe gaat dat nou precies, hè? Dus zij belt daar aan en ze vraagt, mag ik eens bij u binnen kijken hoe u nou te werk gaat? Die smid heel vriendelijk zegt, tuurlijk, kom binnen, ga zitten. Ik ga hier zitten vlak bij het vuur. Nou, wat gaat u nou doen? Kijk, hier heb je zilver, zegt hij, ga ik in het vuur houden. Oké, en moet u daar dan bij blijven zitten? Of gaan we nu koffie drinken? Wat gaan we? Ben je gek, zegt hij. Ik ga dat zilver niet in het vuur laten zitten, zomaar zonder erbij te zijn. Ik moet kijken wat er gebeurt, hè. Ik ga er niet bij weglopen, dan verbrandt het zilver. Dat wil ik niet. Dat zou zonde zijn. Maar hoe lang moet u er dan bij zitten? Ja, is bij het ene stuk zilver anders dan bij het andere stuk. Hoe weet u nou wanneer het klaar is? Wanneer het lang genoeg gebrand heeft? Dat kan ik zien. Maar hoe ziet u dat dan? Hij zegt, nou als het zilver helemaal schoon is. Ja, maar hoe ziet u dat dan? Wat ziet u dan in dat zilver? Mezelf. Amen. We gaan samen onze God danken en bidden. In het gebed noemen we nog eens Edith Weigertsen. Zij is pas geopereerd. Ze moest terug naar het ziekenhuis met ernstige